Kijken, ik heb er nog een. Even kijken.
Ja, ik zou niet schrijven dat de tekst hoog nodig beter gecorrigeerd had moeten worden. Als je...
Ik weet ook niet zeker of dat gecorrigeerd manuscript is, maar in ieder geval is er toch niet zoveel verschil in geloof. Dat is de andere kant niet. Ja. Nee, ik denk dat ik het de zogenaamde goede manuscript heb, dat ik die eigenlijk niet meer heb.
Dit is een kopie van dit.
Oh ja, ja. En dan zal ik het, zoals het naar de uitgever gegaan is...
Ja, dat heb je niet meer.
Dat heb ik niet meer.
Maar wat heb je dan gecorrigeerd?
Ach, dit is eigenlijk voornamelijk dus een zin verbeterd of zo. Dingen die ik hier als tussenvoegsels heb geschreven, die zijn er dan ingevoegd.
Ja.
Ik was namelijk zo toen het manuscript eigenlijk al helemaal klaar was en al naar de eerste uitgever, dus namelijk, maar dat moet je nog nooit vermelden hoor, dus naar twee uitgevers geweest.
Ja, ja.
Ja? Maar dat moet je natuurlijk, dat vind ik tegenover die ene uitgever. Wat?
Of de record heet.
Ja. Ja, maar wat ik zo gezegd heb, of de record, maar dat lees je toch zo vaak in interviews. Dan laten ze die geïnterviewde aan het woord en dan zegt hij, ja, maar dat mag u niet schrijven en dan komt het volop in die krant. Dan denk ik, wat een rotstreek.
Ja, ja.
Ze denkt, je kan je veel beter niet zeggen, want je moet er absoluut niet op vertrouwen dat die journalisten inderdaad
niet. Moet je ook niet doen.
Maar ik had dus oorspronkelijk toen het was dus al na de uitgever. En toen heb ik nog iemand gesproken die me erg veel heel interessante dingen verteld heeft van het weeshuis. Die er dus in 1912 geweest is. Dus dat heb ik er toen nog als aanvullingen.
Ja, ja.
Heb ik dat erbij geschreven en later nog naar die uitgever gestuurd. En nu weet ik dus niet of die aanvullingen in deze. Of dat er al in verwerkt is, of dat het misschien als apart blad er nog bij zit, ik weet niet.
Maar hier zitten wel correcties in. Bijvoorbeeld, hier staat hoofdstuk 2, opvoeding tot dienstbaarheid. En dat is doorgestreept, staat er van dienstbaar tot nuttig.
Ja, ja, en dat is het geworden uiteindelijk, van dienstbaar tot nuttig.
Ja, dus dat is dan toch
wel...
Wel gecorrigeerd,
ja. Dat zou je eruit kunnen opmaken.
Ja.
Maar het kan toch zijn dat je nog aparte bladen vindt voor opzet aanvulling bij. Dat moet daar en daar tussen.
Maar ja, het is natuurlijk ook wel de illustraties, hè, dat die...
Ja, die illustraties zijn wel erg belangrijk.
Uh-huh.
Die zijn er niet. Maar hier heb je bijvoorbeeld geloof ik als een aanvulling.
Ah zo. Dat doorzichtig papier.
Ja, denk ik tenminste wel.
Kijk maar. Ja, want er zitten er meer bij.
Ja, 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 ja. Dat is inderdaad zo'n aanvulling die ik dus heb gemaakt nadat ik met die vrouw van 1912, om zo maar te zeggen, gesproken heb. Maar ja, er komen zo wat 50 foto's bij en die zijn er natuurlijk niet bij.
Ja.
Ik kan je wel zo ongeveer...
Hoeveel zei je? 15?
50.
50.
Voor het prentenboek.
Ja.
Nou, toch geloof ik hè, dat het voor de verkoop wel wat uitmaakt of het heel rijk geïllustreerd is.
Ja.
Ik geloof dat het makkelijker verkoopt.
Ja. Nee, niet verkopen. Maar je moet natuurlijk ook iets over die foto's zeggen of zo. Ze zijn wel erg in bruin uitgevallen. Of,
ja.
Weet je wel?
Ja. De foto's zullen heus wel goed afgedrukt
worden. Dat kan niet zijn.
Ik weet niet of je dat boek kent, dat heeft diezelfde uitgever ook uitgegeven. Nou, en als je ziet hoe prachtig dat geïllustreerd is, dan kan je rustig zeggen, die mensen die weten daar wel iets van, hoe ze moeten illustreren.
Het zit helemaal vastgeplakt.
Maar hoe dit, dat is gewoon prachtig geïllustreerd, hè. Joden en Smaus. Puritaanse uitbinding van de gochten uit Joden en Smaus.
Wat zijn Smaus?
Joden.
Wat is Smaus?
Ja, het is eigenlijk een scheldnaam. Oh. Tenminste, zo heb ik het ondervonden, want ik ben als kind vaak uitgescholden voor Smaus. Ik weet dat een jongetje achter me had en op school zat hij achter me en die zei ook altijd Smaus tegen me. En dat zei hij als mijn vlecht op zijn bank kwam. Dus hij zei, als je verdomme die vlecht niet wegneemt, dan roep ik Smaus tegen je.
Ach. En dan haalde je de vlecht weg?
Waarschijnlijk wel, ik weet het niet meer. In ieder geval, als ik hem niet weghaalde, dan stopte hij hem in de inktpot. Ach, want je had toen van die, ik weet niet of je die banken nog kent, die zal jij toch niet?
Jawel,
ja, heb jullie ook gehad?
Oh. Ja, op Kaber.
Oh. Aan het schuldje, ja.
Ja, dan stopte hij hem in de inktpot. Maar dat is dus de hele geschiedenis van de Joden in Nederland. Kijk, dat zijn toch. Want dit zie je is eigenlijk een slechte foto, hè?
Ja.
En toch is het prachtig afgedrukt. Mm-hmm.
Ja.
Dus ik wil maar zeggen, nou, dan zullen ze die
foto's maar ook afdrukken zal wel goed zijn, maar.
Ja. Maar je kan dus niet zeggen, de prachtige illustraties in dit boek dragen bij tot. Mm-hmm. Zo wonen de mensen toch niet meer, hè?
Hoe woonde jij toen eigenlijk?
Kijk, hier.
In die tijd?
In tussenoorlogse tijd?
Ja.
Nou, daar heb ik op heel veel verschillende adressen gewoond. Maar ja, god, mijn ouders waren ik kom dus uit een zakenmilieu, hè. Kleine middenstanders. Dus we hebben eigenlijk nooit die vreselijke armoede gekend, hè, zoals dit. Dat is.
Ja.
Maar dat is verschrikkelijk, zoals
ze zeggen. Ja, de Burgerstraat.
Ja. Dan zeggen ze op vrees of zo, alle Joden waren rijk. Hè.
Ja.
Ja, die armoede was maar ontzettend, hè.
Maar jouw ouders waren dus niet rijk en niet heel arm.
Nee, weet je, mijn vader die was. Ja, maar kijk, het komt ook omdat mijn vader en moeder beide werkten. Ja, al was mijn moeder dan geen feminist.
Ja.
Maar er moet toch wel iets bijzonders geweest zijn voor die tijd. Want toen ze 18 jaar was, had ze al een eigen zaak. Ze is dus eigenlijk tegen haar zin, want vroeger hadden de kinderen geen vrije beroepskeuze. Hè?
Ja.
Zeker niet toen mijn moeder jong was. Het was dus in, zeg maar, omstreeks 1860. Nee, 1880 is ze geboren, dus 1900. Hè. Die is ze met 11 jaar. Is ze dus, werd ze opgeleid tot modiste, terwijl ze hele slechte ogen had. Ja, en ze wou ook eigenlijk helemaal niet, hè. Maar de kinderen hadden niks te willen.
Ja.
En zeker niet als je 11 jaar was.
Ja.
En dus is ze opgeleid tot modiste. En toen ze 18 was, had ze zelf een atelier en een hoedenwinkeltje erbij. En toen ze 35 was, is ze getrouwd. En dat heeft ze dus een paar kinderen gekregen.
En dan zat jij toevallig?
Maar toen zat ik toevallig bij, ja. Maar
oud, 35.
Ja. En ook dat ze die kinderen kreeg was ook al behoorlijk oud. Ja. Ze hebben echt wat je noemt oude ouders gehad. Ja. Kijk, dat vind ik nou zo typisch. Hier, als je dit nou ziet, hè, dat was nou de Jodenbuurt, zie je. Dus ja, die zijn allemaal grotten, hè. En als je nou naar die kinderen kijkt, die zijn allemaal paupers.
Ja.
Maar wie er keurig, netjes en verzorgd uitzagen, dat is dit jongetje met zijn mooie witte kraagje. En dit jongetje, dat zijn twee weeskinderen.
Oh ja.
Terwijl hun afkomst natuurlijk ook, ze hoorden eigenlijk bij
ja,
die.
Ja.
De pauper, waarschijnlijk zijn ze ook op familiebezoek geweest. Hè?
Ja, ja.
Maar die kinderen vielen gewoon op door hun nette kleren.
Ja.
En dan zullen ze zich daar heus niet gelukkiger onder gevoeld
nee.
hebben. Integendeel.
Je moet het een beetje als hout klaar spelen.
Ja, dat zie je ja. ook duidelijk. Ja. Ja, en die hoge rijkszone is natuurlijk wel heel goed. Koosje Schafthuis.
Dat betekent Koosje?
Koosje, ja. 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 Lijkt wel Arabier, hè?
Ja, die zijn toch Arabier?
Ja, dat is een idioot eigenlijk. Hè. Maar heeft iemand ook eens opgemerkt in een of ander ingezonden stukje in de krant dat het zo idioot was om over antisemieten, dat dus de pro-PLO-mensen over antisemietes, nee, hoe was het ook weer, dat ze dus de PLO'ers als antisemieten uitschelden, terwijl de PLO'ers zelf semieten zijn.
Ja, ja, ja.
Dat heeft ook geen bas mee te maken. Ja. Ja, daar heb ik nogal mee gedaan, dat mandelactie. Alleen
wat
een paar jaar later. Ach, dat was van de Nederlandse Zionistenbond. En dan gingen ze amandelen verkopen die in Palestina gegroeid waren. Hè. Dus, en die verkocht je dan hier aan de huis en voor dat geld, dat gaf je dan aan de Nederlandse.
Aan de Zionistenbond.
Aan de Zionistenbond, die konden ja. dan weer grond verkopen in.
Ja, ja.
In Palestina. Nee. Mooi, lief pijntje. Wat zo mooi, al die pijntjes. Maar kijk, wat mijn ouders waren, die leefden eigenlijk ook wel zo'n beetje bij de week, hè. Als mijn vader goed ging, als hij goed verkocht had en zo, hè, dan, nou ja, dan werd er goed geleefd. En tijden dat hij slecht verkocht had, werd er slecht geleefd. Hmm. Zo ging het bij ons, als wij iets wilden hebben wat duur was, dan was het als je vader een goede week heeft gehad. Dan ja. krijg je dat.
Wat deed je vader dan?
Nou, mijn vader die was ja, die heeft verschillende baantjes gehad. Ik geloof dat hij niet zo'n erg handige zakenman was. En hij was vertegenwoordiger van verschillende firma's. En dan had hij dit en dan had hij dat. Kijk, wij werden als kind bewust en stelselmatig buiten de financiële zorgen van mijn ouders gehouden. Huh?
Ja,
dus,
ja.
Wat ik dus wel werkte, dat hij mijn vader voor verschillende... Telkens verschillende bazen had, ik weet wel, die is voor Spin, een firma werkte die Spin heette. Ik weet ook dat hij voor een Franse firma heeft gewerkt, dat die Fransman bij ons kwam. Meneer Bichelis heette hij, of tenminste zo werd hij dan door ons genoemd.
Ja.
En... Kijk, zo ging je vroeger op stap, een dag, plezier lijkt het. Kniertje, hè?
Ja.
Dat weet je toch wel wat het is, hè?
Ja, ja.
Ja. Maar, nou ja, en hij was vertegenwoordiger van een schrijfmachinefabriek, weet ik ook wel, Blikman en Sartorius. Nou, hij had telkens wat anders. En daaruit kan je eigenlijk wel opmaken dat hij niet zo geweldig goed was, anders had hij natuurlijk niet telkens veranderd. Ja.
Mm-hmm.
Maar hoe dat in zijn werk ging, daar waren, bleven wij helemaal buiten. En daar, nou ja, daar peinsden we ook niet over. Ja? We accepteerden gewoon als feiten dat, nou ja, dat het dan dit en dan dat was. En,
als kind, ja.
Ja, en als kind, het, dat is eigenlijk, kijk, daar sta ik ook op.
Waar is dat?
Dat was in de RAI in Amsterdam. Het is voor de eerste keer dat ik met mijn vader samen naar een vergadering ben geweest. Dat ben ik.
12.000 mensen protesteren in de Rijn. Op harde wijze tegen de anti-Joodse campagne in Duitsland.
Ze hebben toen die foto genomen voor die acteur en toevallig van mijn vader en ik er ook op.
Dit ben jij?
Dit ben ik. Dat is mijn vader, ja.
Toch wel een leuke meid.
Nou, kijk, dat was doodernstig, wat eigenlijk ook normaal is onder die omstandigheden. Ja. Maar mijn vader en ik konden helemaal niet zo goed met elkaar opschieten. We gingen nooit ergens samen naartoe. Dat was de eerste keer dat ik samen met mijn vader werd. Toen dat we het eens waren. Dat
we
beiden zeiden, ja, daar moet je naartoe. Ja.
Wanneer was het nou? Welk jaar?
Ik denk dat het begin, dat het toch in 33 geweest is. In 33, ja. In maart 33.
Oh, ja.
Ja, het zal 33 geweest zijn. In maart 33, ja.
Dit is De Wereld protesteert. Terwijl het blad, hè. Is dat in...
Nu
staat het goed. Oh, het leven.
Hoe voelt het leven 1933? Ja. Ik weet nog dat die meneer Ascher aan het eind van de vergadering adviseerde om zwijgend het gebouw te verlaten. Omdat ze natuurlijk vreselijk bang waren voor een woedende menigte, want het waren nogal wat mensen, hè? Die hele rare gebouwen stampvol. En ik weet ook nog dat het niet gebeurd is en dat er op straat politie te paard ons opgejaagd heeft. Dat kan ik me nog herinneren.
Ja. Van doorlopen.
Ja. Doodsbenauwd voor rellen. Ja.
Maar hoezo is er niet gebeurd? Werden er leuzen geroepen dan? Of...
Ja, en men was opgewonden natuurlijk. Ja. En ja, en dan weet je nooit wat er gebeurt met een opgewonden menigte. Dus het moest gauw, moesten ze gauw tegen optreden. Ja. Vluchtelingen uit Duitsland worden op bevel van de Nederlandse regering toegang tot Nederland geweigerd. Nederland handhaaft zijn tradities. Ja, daar ben ik ook nog geweest in de Wereldmeer. Die Joodse kunstenaar Freek Cohen, hè, die heeft zich het leven benomen, die is gepakt. Die was ondergedoken, die is gepakt en toen heeft ze zich het leven genomen.
Dat was een vluchtelingenkamp in de Wieringermeer?
Ja, van de Duitse vluchtelingen. Ja, en dit was ook eigenlijk zo stom, want daardoor waren ze zo voor het grijpen voor de Duitsers in 1940, omdat ze er allemaal bij elkaar hoefden. Westerbork was trouwens ook een kamp voor vluchtelingen, hè, Westerbork.
Ja.
Het eerste vee, ja. Toen hier is opnieuw een sluis.
Dat is 56. Oh, dat is de Joodse jaartelling.
De jaartelling,
ja. Waar begint die? Bij Abraham of zo?
Ik weet het niet. Dus heb ik al geweten. Dat zijn ook die dingen die ik vergeten heb. Oh, hier. Dat zie ik nou pas. Het Portugese geschiedenis meisjeswezen is de Amsterdammer dacht er 200 jaar bestaan.
gromme mannetjes. Hè.
Dat is wel een mooie foto, hè?
Wat wil je spreiden? Die Portugezen die bleven ook heel apart dan eigenlijk, hè?
Ja, ja, er was een groot verschil tussen Portugezen en Duitse Joden. Maar voornamelijk ook de Portugezen waren de rijken, hè? Maar dat klopt natuurlijk ook weer niet helemaal. Ja, maar die zijn, het eerste die in Nederland het eerste kwamen, dat waren rijke Portugese Joden. Hmm. En later zijn de arme Duitsers gekomen, dat was altijd een beetje een minachting.
Als vluchtelingen uit Duitsland kwamen?
Ja, die...
Die Portugezen die zijn niet veel eerder Portugal, gekomen.
Ja. Maar later zijn er dus die Askenazim, zoals je genoemd, waren voornamelijk eigenlijk eerst uit Polen en Rusland, hè, dat waren de grote pogroms.
Ja.
Want de echte Duitse Joden, zoals wij die nog kennen, die zijn van 1933, maar voor die waren dan. Ik denk dat ik van moederskant van de Askenazim, dus de Duits-Joodse, wat ze dan Duits-Joods noemen waarschijnlijk. Ik weet het niet precies vandaan, mijn vader die heette dus Berklau, dat is misschien wel Berkelof geweest oorspronkelijk. Mm. Een Russisch-Joods, denk ik.
Zo, ja. En de Askenazi, wat zijn die?
Askenazi, dat zijn dus wat ze noemen Duitse Joden, maar daar kan je er eigenlijk, denk je, de Joden uit heel Oost-Europa onder verstaan. Nu heeft de hemel zich ontsloten met lentegeur en bloemenpracht. En spreidt de drie kleur nieuwe luister waarin de oranje zon wacht. Ja, toch is het interessant zo'n boek hoor. Zo'n heerlijke. Want er zit ontzettend veel in zo'n geschiedenis. Het is eigenlijk niet alleen maar een geschiedenis van de Joden, het is meteen ook weer een maatschappijbeeld. Hè? Mm-hmm.
Wanneer komt dat boek van jou nou uit?
In oktober. Begin half oktober. Nee, precies oktober weet ik niet. Precieze datum weet ik niet. Maar men heeft mij gezegd half oktober. Maar het is eigenaardig hoe we in dit boek, hoe ontzettend weinig aandacht er aan dat meisjesweeshuis besteed is. Ook in dit geschiedenisboek. Droogstoel in de Weesperstraat. Mooi, ja, dat is de vader van die schrijver waar die rouwstoel voor was. Maar dan schrijft hij er niet bij dat zijn vader was. Die man die was directeur van een instelling, die ook niet meer geweest is, de Joodse invalide.
Waren allemaal Joden die daar zo'n graaf misschien?
Nou, dat weet ik niet, maar het is wel veel geweest. Hè.
Dus eigenlijk was ze dat wel normaal in de verzuilde samenleving, hè?
Ja. Maar toch was de Joodse invalide eigenlijk ook wel een begrip, hoor, in die tijd al. Want hier, Sam van der Berg, ik geloof toch niet dat een Jood was, en die schrijft dus... In deze dagen van diepe rouw, die was wel een Jood, die over ons Joodse volk zijn gekomen, enzovoort. Het heengaan van een man, enzovoort. Oh, hier staat wel een indrukwekkende tocht van langs 10.000 Joden en niet-Joden. Hier een gedeelte van de stoet in Weesperstraat waar het verkeer was omgelegd en de winkels door gordijnen gesloten waren. Vertrek naar Palestina. De achterblijvende ouders hopen op veiligheid voor hun kinderen. Foto op een Berlijnstation voor door de jeugd al een jaar georganiseerd vertrek. Geschreeuw, foei, foei. Maar toch vind ik dat zo iemand zo'n hele geschiedenis van 1700 zoveel tot de 1940 heeft vastgelegd, dat vind ik toch wel erg belangrijk.
Ten einde, als een zelfdragende hand losbarst, toonde deze kleine kleine gestalte de volle grootte van zijn forse geest. Met heldenmoed en overgave zichzelf weg zijn van de streep en werkt hij bij dag en bij nacht. Het is wellicht het meest tragische in het lot van zoveel Nederlandse Joden, dat zij gestorven zijn wegens hun Jodendom, maar niet voor hun Jodendom. Zij bezaten niet meer de kracht van onze vader die op de brandstapel had. Alleen nu Leshabeya konden zingen. Hij wel, hij was een van deze. Uit de volle goed van zijn overtuiging was hij bereid voor het Jodendom te sterven zoals hij ervoor geleefd had. Hij bleef dezelfde in vrede en oorlog in Leeuwarden en in Bergen-Belsen. Tehillim zingende is hij de dood ingegaan. Op hem is de oude formule onze martelaar toepassen. Die we veel hadden voor de heiliging van Gods naam. Ja, dat vind ik een beetje gemengde gevoelens krijg je daarbij.
Nou,
dan is het dan beter om voor het Jodendom te sterven?
Nee, maar ik vind wel altijd, ik heb altijd respect voor iemand die wat hij denkt het goed is, hè,
ja,
tot het einde toe trouw blijft.
Ja, ja.
Hè?
Okay.
Dat wel, natuurlijk, ik ben het ook niet met hem eens. Hè?
Ja.
Maar ik vind het wel altijd goed als iemand, wat hij gelooft of denkt, wat het ook is.
Ja, ja, dat hij niet opportunistisch is.
Ja, 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 ja. Dat hij zijn principes trouw blijft. Dat is wat anders als dat je van inzicht verandert.
Ja,
hè?
Ja.
Dat je een ontwikkeling doormaakt en dan zegt, ja, dit, dat kan ik er niet meer mee eens zijn. En dat is nou mijn opvatting niet meer. Ja, ik bedoel, want dus, je hebt natuurlijk ook een bepaald soort van starheid. Dat bedoel ik niet, maar